Welkom bij de In en Rond de Mond NWVT podcast. De podcast van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen.
Ik ben Leontien Jongsma, ik ben tandarts, bestuurslid van de NWVT. En onze gast van vandaag in de studio is Mark Laske. Mark is tandarts algemeen practicus en de winnaar van de Hamer Duivenszoonprijs voor het beste proefschrift van 2019. Mark, jij hebt deze bijzondere prijs gewonnen met jouw proefschrift Dental Restoration Survival, Patient or Dentist, Who is Key? Zou je in het kort kunnen vertellen waar jouw proefschrift over gaat?
Ja, nou Leontien, ten eerste leuk dat ik hier ook mag aanschuiven en een podcast op mag nemen. Mijn proefschrift is gebaseerd op een practice-based research studie eigenlijk, waar we een grote groep praktijken en daarmee ook restauraties vervolgd hebben in de tijd. En eigenlijk kun je het proefschrift opdelen in drie delen eigenlijk. Je hebt een eerste deel dat gaat over levensduur van restauraties. Dus hoe lang gaan vullingen mee in de algemene praktijk. Een ander deel dat ging meer over de methodologie. Het is natuurlijk ook belangrijk als je het hebt over levensduur. Hoe scoor je eigenlijk die levensduur? Welke criteria hanteer je daarbij? En een laatste deel hebben we gekeken naar ook de decision making van wanneer je besluit. Wanneer wachten we langer af? Wanneer monitor je bij caries? En wanneer besluit je toch een restauratie te maken? En dan bij de levensduur, dat is eigenlijk een beetje het grootste deel van het proefschrift, meest belangrijkste boodschap die we wilden uitdragen. Daar hebben we naast de levensduur bekeken welke variabelen daarbij dan een invloed hebben. En die kun je eigenlijk weer opdelen in drie delen. De operateur, de patiënt en ook op mond- en elementniveau.
Ja, precies. En over over die risicofactoren gaan we het straks heel erg uitgebreid hebben. Het laatste onderwerp van je proefschrift, daar maken we een aparte podcast mee samen met Niek Opdam. Wat heel erg bijzonder is aan jouw onderzoek en wat we eigenlijk in de tandheelkunde tot nu toe bijna niet zien, is de enorme hoeveelheid data die jij hebt kunnen onderzoeken. En dat heb je gedaan dankzij het Practice Based Network. Meer dan 350.000 restauraties in je eerste onderzoek. Zou je kunnen vertellen over wat het Practice Based Network precies inhoudt en wat dat zo bijzonder maakt?
Ja, nee, dat is wat dat betreft is dat wel heel bijzonder geweest. En zijn we denk ik ook binnen Nederland zeker wel pioniers op dat gebied geweest. Ja, dat netwerk is eigenlijk meer begonnen vanuit Niek Opdam, die een aantal tandartsen enthousiast had gevonden om meer naar hun werk in hun eigen praktijk te gaan kijken. En die groep is eigenlijk langzamerhand maar steeds verder uitgebreid. En eigenlijk dus door een samenwerking tussen de Universiteit in Nijmegen, de tandartspraktijken en zeker niet te vergeten ook de softwarefabrikanten die het voor ons mogelijk heeft gemaakt data te extraheren. Hebben we dit onderzoek kunnen doen. En het Practice Based Research Network is eigenlijk, er zitten nu ongeveer, ik denk rond de 25 tot 30 praktijken zitten erin. Daar hebben we de onderzoeken op mee kunnen doen. En we zijn nu in het stadium beland dat we dat netwerk eigenlijk verder willen professionaliseren. Dus ook op de langere termijn dat kunnen waarborgen. En dat we uiteindelijk dan ook ruimte hebben om het verder uit te breiden met praktijken die het ook leuk vinden om hun werk verder te laten of te evalueren.
Ja, precies. Want jullie hebben het ook voor elkaar gekregen om via de softwarebedrijven veel extra data te kunnen verzamelen. Hè? Ja. Dus niet alleen de hele basic NAW-gegevens, welke element, welk vlak, maar ook veel meer informatie over parodontale status, cariesrisico, parafuncties, waardoor je veel beter die risicofactoren in kaart hebt kunnen brengen.
Ja, zeker. Ja, en dat maakt die samenwerking met binnen zo'n netwerk denk ik ook heel mooi, dat je eigenlijk doordat je die samenwerking hebt tussen de softwaremaatschappijen en de tandartsen en de universiteit, dat je ook onderling dus van die meetings, daar hadden we meetings dat we bij elkaar komen en nieuwe ideeën bespraken. En dat we eigenlijk goed konden kijken van wat is interessant om te onderzoeken? Hoe leggen we dat het beste vast? En op welke, ook zo makkelijk mogelijk eigenlijk. Dat het voor de tandarts ook zo min mogelijk registratiedruk met zich meebrengt. Want tegenwoordig, we moeten al zoveel dingen vastleggen en regelen. Zeker op het moment dat je een eigen praktijk hebt.
Want het is eigenlijk heel soepel in het softwareprogramma opgenomen. Want het zijn bijvoorbeeld in Exquise die uitklapschemaatjes die we allemaal wel kennen. Hè? Van wat is de reden dat je deze restauratie gaat vervangen, et cetera.
Ja.
Dus betekent dat dan ook dat de praktijken zich daarvoor kunnen aanmelden voor het Practice Based Network?
In principe is iedereen denk ik welkom om contact met ons op te nemen. En dat we van daaruit kunnen kijken van wat er mogelijk is. Het is wel zo dat we, ja, we zijn nu ook weer met nieuwe projecten bezig. Het is wel, het vergt wel een bepaald commitment natuurlijk van de praktijk. Want ja, hoe je het went of keert, het is niet alleen maar aanleveren van data. Dus er wordt ook wel verwacht dat je, ja, meedenkt bij dat soort meetings. En dat je ook bereid bent, ja, met bepaalde dingen mee te werken. Maar nee, tuurlijk, het is alleen maar leuk om meer praktijken op die manier met een vak bezig willen zijn om zich aan te melden met ons. Nee, meer dan welkom.
Nou, super. Ja, ik vind het een heel mooie manier om dat onderzoek te doen. Want je krijgt een heel ander beeld wanneer je een prospectief onderzoek doet met een hele kleine groep. Jullie eerste onderzoeksgroep waren bijna 360.000 restauraties. Ja, het is echt ongekend. Maar die onderzoeksgroep was vrij heterogeen van aard. Het was lastig om daar statistiek op te bedrijven. En jullie zijn daarna meer gaan inzoomen op relatief kleinere groepen. Om die risicofactoren te identificeren. Eerst in een retrospectief onderzoek van ook nog steeds 223.000 klasse 2 restauraties. Wat nog steeds enorm veel is. En later in een cohortstudie naar 31.000 klasse 2 restauraties. Wat zijn nou de belangrijkste risicofactoren die daarbij naar voren kwamen?
Ja, wat je schetst, dat klopt. We hebben met de retrospectieve studie dat we terugkeken in de tijd, hebben we op een gegeven moment de keuze gemaakt om, zeg maar, anterior en posterior restauraties uit elkaar te trekken voordat we daar een diepgaandere analyse over deden. Dus met name eerst beschrijvend en vervolgens zijn we er meer de diepte in te gaan. Je kan een posterior restauratie in heel veel opzichten niet direct vergelijken met een anterior restauratie, waardoor je daardoor dat het beter is ook onafhankelijk van elkaar te analyseren. Een anterior restauratie heeft natuurlijk veel meer, de esthetiek speelt een rol. Ja. Heb je een ander faalmechanisme dat je vaker stukjes die afbreken, terwijl je
en ook kiezen andere reden misschien om ze te vervangen, behalve alleen de tandheelkundige technische.
Ja. Ja, precies. Dus vandaar dat we ervoor gekozen hebben om dat onafhankelijk van elkaar te analyseren. Ja. En het prospectieve cohortstudie die we nu gestart zijn en dus ook nog steeds eigenlijk loopt en die we vervolgen ook. Daarmee hebben we dus mede door de software update en de input van de tandartsen nu een grotere hoeveelheid, grotere hoeveelheden aan variabelen kunnen verzamelen. En dat ligt dan met name op het gebied van de patiëntvariabelen. Dus dan hebben we het over het cariesrisico, bruxisme. Dat soort zaken. En dat zijn natuurlijk ook risico's die je als behandeler kan beïnvloeden. Kijk, heel veel variabelen zijn natuurlijk heel interessant dat we dat onderzoeken. Een aantal hadden wel vermoedens dat ze bestonden, ook vanuit de ervaringen uit de praktijk. Maar dit is wel ook, denk ik, zeker binnen Nederland wel het eerste onderzoek die echt klinisch vanuit zo'n omgeving bepaalde variabelen echt heel duidelijk heeft laten bovendrijven.
Want het zijn inderdaad vooral conclusies waarbij je denkt, ja, dat is best wel heel logisch. Maar het is wel heel erg nieuw dat het op deze manier aangetoond is. Ja. Dat het niet alleen maar een gevoel is wat je hebt als klinicus, maar dat het ook echt in de praktijk uit blijkt te maken.
Ja.
Een van de belangrijkste conclusies is dat jullie zeggen van, er is best wel heel veel verschil in falen van restauraties tussen behandelaars onderling. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat was bijvoorbeeld wel een van de variabelen die echt die er ook echt wel uitsprak. Dat je echt grote verschillen zag tussen de verschillende behandelaars. Ik denk dat het belangrijk is om te benoemen dat op het moment dat je spreekt over levensduur en over jaarlijks faalpercentages, waar we dat dan bijvoorbeeld in uitdrukken, dat het helemaal niks te maken heeft met of je nou een goede of een slechte tandarts is. Dus het enige wat we observeren is dat er verschil in overleving zitten. Maar daar kunnen heel veel variabelen natuurlijk achter zitten. En dat heeft ons eigenlijk ook wel een beetje getriggerd. Op een gegeven moment, ik zei in het begin ook al dat we een onderdeel hadden over decision making. Wij vermoeden dat een hele belangrijke rol speelt. Dus wanneer besluit je een restauratie te vervangen of te observeren. Dat een belangrijke rol speelt daarin.
Dus wat je eigenlijk zegt is dat je, als je als tandarts een hoge annual failure rate hebt, dat het helemaal niet per se betekent dat je je vullingen niet goed maakt. Maar dat je misschien juist eerder, ja, kritischer bent op je eigen werk en eerder besluit een vulling te vervangen dan een collega zou doen. Dus dat het misschien meer iets zegt over hoe proactief of reactief je erin staat als tandarts.
Ja, ik zou het inderdaad met name onder die noemer zou ik het willen schaden. Dus of je proactief is, dat je liever problemen voorkomt, ja, door eerder in te grijpen, of dat je dus wat reactiever bent.
Dat je langer
bent.
Afwacht.
Ja, ja, precies.
En wat jullie ook zien is dat in groepspraktijken de annual failure rate gemiddeld hoger ligt dan in solo praktijk. Is daar een verklaring voor te bedenken?
Ja, ik denk dat je dat een beetje in datzelfde mechanisme kan terugvinden. Je ziet als je in een groepspraktijk waar meerdere tandartsen aanwezig zijn, ja, dan zie je toch het werk van verschillende collega's voorbij komen. Iedereen is toch ook eigenlijk altijd wel trots op zijn eigen werk. En dat je toch ook vaker denkt, als je het werk van een ander ziet, of gewoon het feit dat een patiënt door meerdere collega's gezien wordt, dat je eerder geneigd bent ook om, ja, met een proactieve instelling restauraties eerder te vervangen. Terwijl wanneer een patiënt bij een solopraktijk is, dus altijd bij dezelfde tandarts komt, die dus ook beter een inschatting kan maken. Bijvoorbeeld ook, denk ik, over de risico's die in een mond aanwezig zijn. Dat ze dan ook eerder, dat een tandarts ook eerder het aandurft om te zeggen van, weet je, ik wacht het nog even af voordat ik hier al in de...
Ik kan me echt helemaal voorstellen. Want als je iemand natuurlijk al lang kent en je ziet datzelfde beginnende plekje al 5 jaar op een rij, dan zal je minder snel geneigd zijn om er iets aan te doen dan wanneer je dat bij een nieuwe patiënt voor het eerst ziet.
Precies, ja.
Ja, tuurlijk. Maar goed, lang niet al die factoren zijn natuurlijk gerelateerd aan de tandarts. Je had het net al over de patiëntgerelateerde variabelen. Wat zijn daar jullie conclusies?
Ja, we hebben een grote hoeveelheid patiëntenvariabelen kunnen includeren. Dus naast de leeftijd, de algemene gezondheid zijn we op een gegeven moment beter gaan vastleggen. De DPSI, de parodontale, dat is nu hoe heet die nu?
PPS is het
tegenwoordig. PPS, ja, precies. Ik zit er niet helemaal actueel.
De periodieke parodontale screening.
Precies. Ja. Dus en ook daarnaast dus het kariesrisico en de parafuncties was mogelijk om dat vast te gaan leggen. En we hebben ook de tandartsen gestimuleerd om dat beter vast te leggen. Met name daarin zagen we dat bijvoorbeeld het kariesrisico en ook het parafunctioneren, dat duidelijk naar voren kwam als variabelen die een negatieve invloed kan hebben op de overleving van restauraties.
Ja, precies. En ook dat kariesrisico en die parafuncties eigenlijk veel meer invloed hebben dan bijvoorbeeld de sociaal-economische status, wat in heel veel onderzoeken heel erg sterk naar voren wordt gezet.
Ja, en ik denk ook met name eigenlijk dat ze heel veel patiëntvariabelen zijn ook direct of indirect ook met elkaar gekoppeld, denk ik. Ik denk ook over het algemeen leeftijd en bijvoorbeeld algemene gezondheid. Op het moment een jonge patiënt of met name een oudere patiënt die bijvoorbeeld vanwege medicatiegebruik een droge mond heeft of daardoor ook kwetsbaarder is en ook een hoger kariesrisico heeft. Dus uiteindelijk heb je verschillende variabelen die daarbij een rol spelen. En ook bij de SCS kun je ook in die richting denken, de lagere SCS, dat die vaker toch een hoger kariesrisico hebben om die reden. Dus je moet altijd wel opletten als je dit soort variabelen ook in een analyse met elkaar vergelijkt, dat je je wel daarvan bewust bent en ook daarvoor eventueel corrigeert indien nodig.
Ja, precies. En dan wat ik heel mooi duidelijk vond uit jullie onderzoek is dat als je een verhoogd kariesrisico hebt, dan heb je een lagere overleving van je restauratie. En hetzelfde geldt voor de parafuncties. En als je die twee dan ook nog eens allebei samen hebt, dan is het eigenlijk het worst case scenario, waarbij die vullingen het echt veel minder lang volhouden dan bij iemand die die een lage kariesrisico heeft en geen parafuncties.
Nee, zeker weten. Ja, en ik denk ook dus dat de variabelen zijn waar we in de toekomst, er is nog steeds gewoon veel karies en er zijn veel van dit soort hoogrisicopatiënten in de praktijk aanwezig. En dat we proberen daar ook op in te grijpen binnen de dagelijkse tandheelkunde eigenlijk.
Ja, en dat maakt dus je diagnose als tandarts ook heel belangrijk. Want als je die risicofactoren niet onderkent, dan kun je ook minder goed ingrijpen op de preventie van deze risicofactoren. Je hebt natuurlijk ook nog de elementgerelateerde variabelen. Wil je daar nog iets over kwijt?
Nou ik denk dat op elementniveau waren er al best wel veel vermoedens en onderzoeken, denk ik, die aantonen bijvoorbeeld hoe groter een restauratie wordt, dat je dan een minder hoge overleving hebt. En dat we ook verschil zagen bij molaren bijvoorbeeld, dat een restauratie daar minder lang meegaat. Op elementniveau zagen we toch echt duidelijk dat de wortelkanaalbehandeling, dus aanwezigheid van een endo, toch echt wel een drastische, dramatische invloed op de overleving had. En dat dat ook wel iets waar je in de praktijk dus wel wat mee moet doen, of althans je daarvan bewust bent. Ten eerste proberen een endo altijd te voorkomen indien mogelijk natuurlijk. Dus ik denk dat we allemaal daarover eens zijn. Maar ook bij de keuze wellicht bij het restaureren naderhand. Wat voor keuzes je daarin maakt.
Ja, precies. Want jullie hebben nu natuurlijk klasse 2 restauraties bekeken. En misschien als er knobbels overkapt zouden zijn, dan zou je daar ook andere resultaten bij kunnen verwachten.
Ja, nee, dat denk ik zeker. Dat is in ons onderzoek inderdaad, hebben we niet zozeer gekeken naar de behandelopties. Daar is toevallig wel een heel ander mooi proefschrift over geschreven. Een aantal jaren afgelopen jaar gepresenteerd door mijn gewaardeerde collega en goede vriend Maurits de Kuiper uit Groningen.
Wat ik een heel interessant gegeven vond uit jouw proefschrift is dat de diagnose waardoor je in eerste instantie een restauratie vervaardigd hebt, is een voorspeller voor de meest waarschijnlijke manier van falen. Kun je daar iets over uitweiden?
Ja, dat is dus in, ja, binnen dat prospectieve cohort is denk ik het ook een van de grote pluspunten dat we ze beter gaan registreren wat de diagnose van een restauratie eigenlijk was.
Ja, precies.
Daar zagen we ook een groot verschil tussen, met name vanwege wanneer een restauratie vanwege caries is gelegd, dat het een minder groot risico was op falen in de toekomst dan wanneer een restauratie vanwege fractuur of breuk of slijtage was gelegd eigenlijk. En dat heeft eigenlijk ook helemaal, of dat heeft ook, ligt ook verwant met dat proces. Op het moment dat je een vulling vanwege fractuur of slijtage maakt, dan betekent gewoon dat er veel krachten in de mond altijd aanwezig zijn. Terwijl bijvoorbeeld de ziekte caries, dat meer tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen eigenlijk.
Ja, precies. Ja, en daar kun je misschien preventief ook meer mee dan met echte cysten.
Ik denk dat het cariesrisico makkelijker te beïnvloeden is dan wanneer iemand klemt of knarst.
Precies, ja. En kun je nog iets zeggen over verschillen tussen restauratiematerialen?
Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk als je de materialen opdeelt in, hebben we vier restauratie. Daar hebben we ook naar gekeken, naar composiet, amalgaam, glazenolmeer en compromeer. Dan is het wel zo dat eigenlijk, hedendaags wordt eigenlijk alleen nog maar composiet gebruikt. Glazenolmeer zagen we toch echt, en compromeer toch een lagere overleving. Maar ja, daar is denk ik niet een heel eerlijke vergelijking, aangezien we compromeer en glazenolmeer natuurlijk vaker als een tijdelijk restauratiemateriaal zien. De vergelijking composiet en amalgaam was denk ik wel interessant om te maken. Zeker omdat je in de literatuur ook nog steeds ziet dat bijvoorbeeld amalgaam door bepaalde reviews nog steeds als de gouden standaard gezien wordt. Terwijl we dat eigenlijk in Nederland toch al die discussie volledig verlaten hebben.
Ja.
Maar dat we eigenlijk in ons onderzoek ook aantonen dat composiet het eigenlijk net zo goed en misschien zelfs wel beter doet dan
die
dan
hele
amalgaam.
Bewijslast loopt ook eigenlijk jaren achter op wat we in de praktijk zien op dat vlak. Dus daar helpt jouw onderzoek natuurlijk enorm bij.
Ja, wellicht. Ja. Ja.
Nou, dat denk ik wel. Wat is de take-home message uit jouw proefschrift waarvan je nou zelf graag zou willen dat wij als luisteraars dit allemaal meenemen naar de praktijk?
Ja, ik denk dat het mooiste van het proces is dat we een groot aantal risicovariabelen toch echt inzichtelijk hebben gemaakt op basis van grote hoeveelheid restauraties. En ik denk ook de kracht van practice-based research, dat daar echt, zitten daar ook kanttekeningen aan, maar ik denk dat dat zeker iets moois kan bieden. Zeker als je dingen klinisch wil onderzoeken. Maar met name dus die risicovariabelen die we aangetoond hebben, denk ik dat het belangrijk is, wat ik al eerder aanhaalde, om ook het onderscheid te maken van wat kan ik beïnvloeden en wat zijn gegevens die lastiger te beïnvloeden zijn. Dus met name denk ik op patiëntniveau, echt probeer echt voor jezelf, ik betrap me er zelf ook op in de praktijk, dat je toch vaak patiënten ziet en dat je wel een onderbuikgevoel hebt van, oh, dit is wel bijzonder op zich dat ik weer een restauratie vanwege caries maak. Maar dat we dan eigenlijk hem gewoon restaureren en dan dat het daarbij ophoudt. Maar probeer echt jezelf echt vaker de vraag te stellen van, wat is de reden waarom we hier nu een restauratie maken en welk risico zit erachter? En probeer ook dus met name in de vorm van preventie, als we het over bijvoorbeeld cariesrisico hebben, probeer echt te identificeren van wat is de reden van dat deze lesie ontstaan is.
Ja, precies. En als dat risico te beïnvloeden is, probeer dat dan ook te doen.
Ja,
in plaats
precies.
van het accepteren dat je weer opnieuw diezelfde vulling aan het maken bent.
Ja. En ook daarnaast wat we ook, als we dan naast het levensduurverhaal, dat we ook zien bij de decision making, wat we daar zagen is dat we toch ook echt nog, ook in Nederland, maar ook wereldwijd, toch echt nog vaak te vroeg zijn met besluiten tot het vervaardigen van een restauratie. Dat we toch echt ook daar langer mee kunnen wachten met hedendaagse inzichten.
En we hebben het voordeel dat we mensen elke 6 maanden zien. Dus dan is het ook best wel te verantwoorden om eens wat langer af te wachten.
Precies, ja.
Het Practice Based Network is nog actief, vertelde je net. Jij bent ook nog verbonden aan de Radboud Universiteit. Wat kunnen we in de toekomst verwachten van deze onderzoekslijn?
Ja, ik denk dat we een hele leuke, mooie kans hebben gekregen om dat eigenlijk voor te zetten. We hebben zojuist te horen gekregen dat de Orange Health subsidie, dat die toegekend is. Dat is een heel mooi initiatief tussen de universiteiten en hogescholen. Het is eigenlijk een initiatief vanuit de overheid, maar dat de gevraagd werd de hogescholen en universiteiten samen te werken met elkaar. En dat daar een subsidie voor beschikbaar was. En we hebben die subsidie is goedgekeurd. Dus we hebben nu de mogelijkheid om eigenlijk deze data-infrastructuur, we hebben dit als basis, maar om dat verder te professionaliseren en van daaruit onderzoek als dit verder door te zetten. En dan ook met name, ik denk dat de volgende stap in dit verhaal, het is leuk dat we deze de risicofactoren nu hebben vastgesteld, maar dat we straks ook meer kunnen gaan kijken van relaties met de algemene gezondheid. Want ja, het is een steeds meer actuele discussie van wat voor invloed dat, welke plek heeft de tandheelkunde nou binnen het gehele lichaam en hoe ver hangt dat samen? En ik denk dat practice-based research daar echt een hele mooie schakel in kan zijn om, om dat ook verder op deze manier te kunnen onderzoeken. Dus ik kijk er enorm naar uit om daarmee aan de slag te gaan en ook in samenwerking met de andere universiteiten en hogescholen in Nederland.
Ja, super. Daar gaan we ongetwijfeld nog heel veel van horen. Mark, ontzettend bedankt dat je hier aanwezig wilde zijn om jouw inzichten naar de praktijk te brengen. Aan alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.